onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 36. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 36e psalm.
Thank you.
stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet en zingen we daarna het zesde vers van Psalm 19. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoonheid die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vind daarin grote loon. En wat er verder volgt uit het zesde vers van de 19e psalm, na voorlezing van de wet des Heren, vervolgens zal u gelezen worden uit het boek Esther, het 9e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. We noemden u Esther 9, de versen 1 tot en met 19.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Oh,
de 12e maand nu, dezelfde is de maand Adar, op de 13e dag derzelfde, toen des konings woord en zijn wet nabij gekomen was dat men het doen zou, ten dagen als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen, zo is het omgekeerd. Want de Joden heersten zelf over hun haters. Want de Joden vergaderden zich in hun steden, in al de landschappen van de koning Ahasveros, om de hand te slaan aan degenen die hun verderf zochten. En niemand bestond voor hen. Want hun liederschrik was op al die volken gevallen. En al de oversten der landschappen, en de stadhouders en de landvoogden, en die het werk des konings deden, verhieven de Joden. Want de vreze van Mordechai was op hen gevallen. Want Mordechai was groot in het huis des konings, en zijn gerucht ging uit door al de landschappen. Want die man Mordechai werd doorgaans groter. De Joden nu sloegen op al hun vijanden met de slag des zwaards en der doding en der verderving. En zij deden met hun haters naar hun welbehagen. En in de burg Susan hebben de Joden gedood en omgebracht 500 mannen. En Parsandata en Dalfon en Aspata en Purata en Adalia en Aridata en Parmasta en Arisai en Aridai en Vaizata, de 10 zonen van Haman, zoon van Hamadata, de vijand der Joden, doden zij, maar zij sloegen hun handen niet aan de roof. Dezelfde dagen kwam voor de koning het getal der gedoden op de burg Susan. En de koning zeide tot de koningin Esther, de Susan op de burcht hebben de Joden gedood en omgebracht, 500 mannen en de 10 zonen van Haman. Wat hebben zij al in de andere landschappen des konings gedaan? Wat is uw bede? En het zal u gegeven worden. Of wat is verder uw verzoek? En het zal geschieden. Toen zeide Esther, dunkt het de koning goed, men laat ook morgen de Joden die te Susan zijn toe te doen naar het gebod van heden. En men hangen de 10 zonen van Haman aan de galg. Toen zeide de koning dat men al zo doen zou. En er werd een gebod gegeven van te Susan. En men hing de 10 zonen van Haman op. En de Joden die te Susan waren vergaderden ook op de 14e dag der maand Adar. En zij doden te Susan 300 mannen. Maar zij sloegen hun handen niet aan de roof. En de overige Joden nu, die in de landschappen des konings waren, vergaderden opdat zij stonden voor hun leven en rust hadden van hun vijanden, en zij doden onder hun haters 75.000, maar zij sloegen hun hand niet aan de roof. Dit geschiedde op de 13e dag der maand Adar, en op de 14e derzelfde rustten zij, en zij maakten dezelfde een dag der maaltijden en der vreugde, en de Joden die te Susan waren vergaderden op de 13e derzelfde en op de 14e derzelfde. En zij rusten op de 15e derzelve. En zij maakten dezelfde een dag der maaltijden en der vreugde. Daarom maakten de Joden van de dorpen die in de dorpsteden woonden de 14e dag der maand Adar ter vreugde een maaltijden. En een vrolijke dag en der zending van delen aan elkander.
De tekst voor vanmorgen is het ons zojuist voorgelezen schriftgedeelte waarvan wij u nu nog alleen het eerste vers lezen, Esther 9, vers 1. Daar lezen wij Gods woord als volgt. In de 12e maand nu, dezelfde is de maand Adar, op de 13e dag derzelfde, toen des konings woord en zijn wet nabijgekomen was, dat men het doen zou, ten dagen als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen, zo is het omgekeerd, want de Joden heersten zelf over hun haters. Zingen wij van Psalm 118 het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, die loof ik hem. Mijn leven lang het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven. En wat er verder volgt uit de versen 7 en 8 van Psalm 118. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, de beslissende dag breekt aan. De dag waarop niet alleen die eerste wet zal gelden, maar ook de tweede wet. Die eerste wet was door Haman gemaakt. Jullie weten misschien nog wel, jongens en meisjes, wat daarin stond. Dat alle Joden in heel dat geweldig grote rijk gedood moesten worden. De haat tegen de Joden was groot. En dat is de eeuwen door zo geweest. Denk maar eens aan de Tweede Wereldoorlog. 6 miljoen Joden door Hitler en de zijnen omgebracht. En ook vandaag is de haat nog groot. Die eerste wet tegen de Joden. Maar op diezelfde dag zou ook de tweede wet gelden. De wet voor de Joden. Die wet was overal bekendgemaakt. Een kleine 9 maanden is er verlopen sinds het maken van die wet op de Burcht Susan en het verspreiden van die wet door heel dat koninkrijk. En hoe zullen de mensen in dat koninkrijk tegen de gang van zaken aangekeken hebben? De verklaarde vijanden van de Joden zullen blij zijn dat die dag waarop zij wraak mogen nemen op de Joden, hun haatbod kunnen vieren op de Joden, komen zal. Velen zullen er ook bevreesd zijn geweest. Wat zal er allemaal gaan gebeuren? En hoe zal het bij de Joden zelf zijn geweest? Zullen zij niet geroepen hebben tot God? Want al was die tegenwet er nu, als de Heere hen aan zichzelf zou overlaten, als de Heere de vijanden niet beteugelen zou, dan zouden ze omgebracht kunnen worden, in ieder geval voor een groot deel. De knieën gebogen. En nu staat er in onze tekst dat dat niet te vergeefs is geweest. Die tegenwet heeft de boventoon gevoerd. Niet de Joden werden uitgeroeid, maar de vijanden van de Joden werden gedood. We lezen dat in het eerste vers van Esther 9. In de 12e maand nu, dezelfde is de maand Adar, op de 13e dag derzelve, toen des konings woord en zijn wet nabijgekomen was, dat men het doen zou, dus die wetten zou gaan uitvoeren, ten dagen als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen, zo is het omgekeerd. Dat is nou het kernwoord uit onze tekst. Want de Joden heersten zelf over hun haters. De overwinning op Gods vijanden. Dat schrijven wij boven onze tekst. En met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. Ten eerste omkering. Ten tweede verschrikking. En ten derde verlossing. De overwinning op Gods vijanden. In de eerste plaats omkering. Ten tweede verschrikking. En ten derde verlossing. We lezen in vers 1 dat men het doen zou. Het lot was geworpen toen die wet van Haman gemaakt was en de Heere regeert. Hij heeft het zo gemaakt dat er nog bijna een jaar zou verlopen voordat die wet van Haman van kracht zou worden. Intussen is alles veranderd. Haman aan de galgen gespitst, die hij gemaakt had voor Mordechai. Mordechai in de plaats van Haman gekomen, de tweede man in dat geweldig grote koninkrijk. We zouden wel kunnen zeggen onderkoning. En Esther, zij heeft haar smeekbeden tot de koning mogen richten. En de koning heeft haar smeking verhoord. En daarop is die tegenwet gemaakt. Die tegenwet waarin de Joden toestemming kregen om zichzelf te bewapenen en zichzelf te verdedigen tegen hun vijanden. Maar die vijanden, dat waren ten diepste vijanden van God. Want dat volk van de Joden mocht de Heere dienen. Aan hen had de Heere zijn woord gegeven, de tabernakel en later ook de tempel gegeven, die zo rijk spreken van het werk van Christus. Want daar gaat het om. De Satan wilde via Haman proberen de komst en de geboorte van Christus op aarde te voorkomen. Maar God gaat door met zijn werk. Wat hij in de eeuwigheid heeft uitgedacht, dat wordt werkelijkheid in de tijd. En is dat nu geen wonder? Want Christus, geliefde gemeente, is op aarde gekomen om zijn leven te geven. Om zijn bloed te storten. Opdat er voor moordenaars, opdat er voor bloedvergieters, opdat er voor grote zondaren en zondaressen zaligheid zou zijn. Dat men het doen zou. Ten dagen als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen. Dus die vijanden die waren er toch nog. Ondanks het feit dat die tegenwet er was. En ze konden ook duidelijk weten dat koning Ahasveros daarachter stond. Denk ook aan Mordechai, die zijn plaatsvervanger was, zouden we mogen zeggen. Toch die vijandschap gebleven. En dat zien we, ik zei het al, de eeuwen door die vijandschap tegen het volk van de Joden. Omdat dat een volk is dat apart is gezet door de Heere. En dat anders wil leven, dat wil leven naar de wetten van de Heere. En onder dat volk, Gods kinderen, die met hun hart de Heere wilden dienen. Wat een vijandschap tegen het werk van God. En dan staat er, zo is het omgekeerd. In de Bijbel vinden we heel veel omkeringen. Niet alleen deze omkering. De vijanden die dachten te heersen over de Joden, maar het gaat juist andersom. Waar vinden we, jongens en meisjes, de eerste omkering in de Bijbel? In het paradijs. Daar heeft de mens zich omgekeerd. Hij stond met het gezicht naar God toe en met de rug naar de duivel. Maar door de zonde heeft de mens zichzelf omgekeerd. Hij heeft met de rug naar God toe gaan staan en met zijn gezicht naar de duivel. Hoe zal dat ooit weer goed kunnen komen? Wel, de Heere gaat alles omkeren. Hij zendt zijn zoon naar deze aarde opdat hij de toorn van God plaatsvervangend zou dragen. En dan zien we bij de zaligmaker een wonderlijke omkering, waar Psalm 118 ook van spreekt. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Door het Sanhedrin veroordeeld, des dood schuldig verklaard. En ten diepste ook door God als rechter zelf. Het Sanhedrin handelde heel onrechtvaardig. Het had helemaal niet de bedoeling om de raad van God te vervullen. De Heere volvoert wel zijn raad. En dan komt daar die wonderlijke omkering. Christus, die gekruisigd was, de vloekdood is gestorven, is ten derde dagen opgestaan en opgewekt uit dood en graf. Van God ten hoofd des hoeks gelegd. Hij ten hemel gevaren, zit nu aan de rechterhand van God en ontrukt steeds opnieuw. Gewillige slaven van de zonde, ontrukt hen uit de klauwen van de Satan om te verbinden aan de Heere en zijn dienst. En om daartoe te komen, om tot de geboorte van de zaligmaker te komen, vinden we ook een wonderlijke omkering in het leven van Jozef. Jozef, als slaaf verkocht. En omdat hij niet wilde zondigen, in de gevangenis terechtgekomen. Het leek helemaal mis te gaan. Het had er alle schijn van dat zijn dromen nooit vervuld zouden worden. Dat zijn broers voor hem zouden buigen. Maar het is wel gebeurd. Hij is onderkoning geworden in Egypte. Wat een wonderlijke omkering. En dat was nu juist de weg die God ging. Om dat volk voortgesproten uit Abraham, Isaac en Jacob in leven te houden. Er is nog een wonderlijke omkering. Israël was uitgeleid uit Egypte. Maar de farao ging er toch weer achteraan. Hij probeerde dat volk weer terug te krijgen. En het leek alsof Israël om zou komen, het water voor hen. Bergen links en rechts en achter en het leger van de farao met strijdwagens. Dat was toch een verloren zaak. Dan zou de zaligmaker ook niet geboren kunnen worden. Maar de Heere keert het om. Hij baant voor dat volk van Israël een weg waar geen weg was. Allemaal veilig aan de overkant gekomen, muren van water links en rechts van hen. En de Egyptenaars, die zijn allemaal omgekomen in het water van de Rode Zee. Omkering. Zo is het omgekeerd, want de Joden heersten zelf over hun haters. En dat zien we eigenlijk de eeuwen door. De tijd van de richters, de koningen. Telkens opnieuw liet de Heere toch niet toe dat dat volk totaal werd omgebracht. En we mogen de lijn doortrekken naar vandaag. Hoeveel belagers er ook zijn, hoe machtig de vijanden ook zijn, de Heere beschermt het volk van de Joden. En in die bescherming van het volk van de Joden mogen wij ook de bescherming van Gods kerk zien, die kerk uit Jood en Heiden saamgebracht. De Heere bewaart hen. Wat de duivel ook uitdenkt, hoe de duivel ook ten onder wil brengen, alle kerkelijke leven wil vernietigen, wat zijn er niet de vervolgingen geweest de eeuwen door, en ook vandaag nog, als kerken en huizen in brand worden gestoken, bijbels ook uit elkaar gescheurd en verbrand worden. Dat was werkelijkheid vorige week in Pakistan. Dus vervolgingen zijn er nog. Maar het werk van God gaat door. En uiteindelijk zal de allergrootste omkering plaatsvinden op de dag van de wederkomst. Dan zullen al Gods vijanden, die ook vijanden zijn van Gods kinderen, voor eeuwig ten onder gaan. Naar ziel en lichaam zullen zij dan eeuwig in de eeuwige rampzaligheid moeten zijn. En Gods kinderen, hoe vervolgd en verdrukt ook in dit leven, wat ze ook meegemaakt hebben, hoe ze hebben moeten strijden tegen de Satan en zijn volgelingen, hoe sterk de zuigkracht van de wereld ook was, en hoe krachtig de zonde ook werkte in hun hart en leven, zij zullen delen in de eeuwige zaligheid. Omkering. Is het al omgekeerd in mijn leven, in uw leven, in jullie leven? Ik zei het, in het paradijs hebben wij God de rug toegekeerd en het aangezicht naar de duivel gekeerd. Maar de Heere bekeert zondaren. Hij keert het om. Blinden gaan zien, doven gaan horen, doden worden levend gemaakt, de waarachtige bekering wordt werkelijkheid. En dat betekent een ommekeer op alle gebied. Dan komt er een andere liefde, een liefde die er voor die tijd niet was. Want we hebben God niet echt lief, we hebben de zonde lief. Dan komt er liefde tot God. En haat tegen de zonde. Zo is het omgekeerd. En wat de Heere doet, dat blijft van kracht. Hoe de Satan ook woedt. Hoe aantrekkelijk de wereld ook soms kan zijn voor het oude bestaan, dat ieder kind van God met zich om blijft dragen. Hoe sterk ook de zonde woelt en werkt in het hart. Of heb je daar geen last van? Gods werk wordt in stand gehouden. Waar de Heere zondaren bekeert, blijft dat zijn geldingskracht behouden. Gods woord immers is waar. En dat woord getuigt van de eeuwige en onvergankelijke liefde en trouw van God. Zo is het omgekeerd. Als dat nog niet zo is. We zijn nog in het heden der genade. Luister naar Gods woord. Leg dat niet naast u neer. Ga niet voort op je zondige levensweg. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. Zo is het omgekeerd. Nee, dat hebben de Joden niet zelf gedaan. Dat heeft God gedaan. Die heeft alles zo geleid. En die gaf dat de vijanden overwonnen werden. Kijk, die Joden, die waren maar een minderheid. En zo is het ook met Gods kerk. Die is maar een minderheid. En dat brengt tot onze tweede gedachte, verschrikking. We lezen in vers 2. Want de Joden vergaderden zich in hun steden, in al de landschappen van de koning Ahasveros, om de hand te slaan aan degenen die hun verderf zochten. Dus niet willekeurig gaan moorden, maar als zij het verderf van de Joden zochten, dat wil dus zeggen, als de vijanden de wapens tegen hen opnamen, dan gingen de Joden in de kracht Gods tegen die vijanden strijden. En niemand bestond voor hen,
want hun ieder schrik was op al die volken gevallen. Verschrikking. Hoe zou dat nou kunnen? Die Joden, maar een kleine minderheid in dat geweldige rijk van 127 landschappen. Dat deed God. We lezen daar wel meer van. Als de farao met zijn ruiters achter het volk van Israël aangaat, en Israël gaat door het droge, door die muren van water links en rechts, en daartussen is het droge, daar gaat Israël overheen, dan gaat de farao er achteraan. En dan ziet de Heere op de farao en die soldaten neer en verschrikt hen, zodat ze niet meer weg kunnen komen. De Heere maakt dat ze omkomen. En we lezen ook van die verschrikking die er was bij de inwoners van Jericho. In Jericho hadden ze gehoord van de uittocht uit Egypte en wat er allemaal gebeurd was. Ze hadden ook gehoord van de nederlagen die de koningen Sion nog geleden hadden tegen de Joden. Hun verschrikking. Ze waren bang geworden. De verschrikking vanwege de Joden lag op en de Heere heeft daarvoor gezorgd. Verschrikking. Ook hier. De Heere toomt de vijanden in. Lang niet elke vijand heeft de wapens tegen de Joden kunnen opnemen. Ze waren immers bevreesd geworden onder al die volkeren. Vers 3, en al de oversten van de landschappen en de stadhouders en landvoogden, en die het werk des konings deden, verhieven de Joden. Want de vreze van Mordechai was op hen gevallen. Mordechai, ja, daar waren ze ook bevreesd voor. Die was de tweede man geworden in dat geweldige rijk. En daar hadden ze dus mee te rekenen. Ook dat heeft de Heer willen gebruiken om de vijandschap in te tomen. Want Mordechai vers 4 was groot in het huis des konings. En zijn gerucht ging uit door alle landschappen. Want die man Mordechai werd doorgaans groter. Ontzag. Voor Mordechai. Hij zal niet groot van zichzelf gedacht hebben. Als hij op zijn plaats was, dacht hij juist heel klein van zichzelf. Maar de Heer had alles zo geleid dat hij die grote plaats mocht innemen. Weet u wie de allergrootste is? Dat is de zaligmaker. Van hem staat opgetekend, hij moet wassen en ik minder worden. Hij moet alle betekenis, alle eer, alle lof en aanbidding ontvangen. Hebben we dat geleerd in ons leven? Johannes de Doper mocht dat beleven. In Christus alleen de zaligheid. Vanuit onszelf is er helemaal niets. Ja, we moeten juist zeggen het negatieve. Een ontzaglijk grote schuld. Ontelbaar vele overtredingen. Moet dan de middelaar niet ontzaglijk groot zijn? Om al die overtredingen, niet maar van één mens, maar van die ontelbare scharen op zich te nemen. En daarvoor te voldoen. Daarvoor te betalen. Is hij, geliefde gemeente, alles voor u, voor jou, voor mij geworden? Is Christus mijn enige leraar, mijn enige onderwijzer, die mij de weg wijst die ik te gaan heb onder alle omstandigheden van het leven? Of luister ik nog naar de duivel? Want het is één van tweeën. Is Christus mijn koning geworden? Of gehoorzaam ik nog aan de Satan? Dien ik hem nog? Wie Christus als leidsman mag hebben en als koning mag kennen, zal ook delen
in zijn hoge priesterlijke verdiensten en arbeid. Hij is de grote hoge priester van het Nieuwe Testament. Hij heeft dat ene offer gebracht, waarin werkelijk betaling is voor de zonde en de schuld. Hij heeft het immers uitgeroepen. Het is volbracht. En hij is de aanvoerder van engelen die onder hem staan. Hij draagt de banier boven 10.000. En wie onder hem mag strijden, die zal behouden worden. Christus. Je kunt ook zo zeggen, de drie-enige God zal eeuwig de eer krijgen van de zaligheid. En hier in de tijd van Esther krijgt God de eer van de verlossing die aan de Joden geschonken wordt. De Joden een minderheid. Dat zien we vaker in de Bijbel. Denk aan Gideon. Het dagboek dat we lezen gaat er juist over. Dat leger, dat was al 1-4. Dus 4 vijandige soldaten tegenover 1 soldaat van Gideon. En dan is dat leger te groot, dan moet dat kleiner worden. En dan gaan er duizenden naar huis die bang zijn. En uiteindelijk blijven er maar 300 over. En door dat hele kleine legertje heeft de Heer de overwinning doen behalen. God alleen de eer. Verschrikking. Wat zal het een verschrikking zijn, geliefde gemeente, als we aan het einde van ons leven ons nog bevinden op de brede weg. Verschrikking, vrees, ontzetting, te laat, de tijd verzondigd. Gebruik de genade tijd op de juiste wijze. Koop de tijd uit. Neem tijd voor het onderzoek van Gods woord. Alles in deze wereld is zo betrekkelijk en vergankelijk. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Bekeert u en gelooft het evangelie. Bent u wel eens verschrikt geworden vanwege uw zonde en schuld? Vanwege de rechtvaardigheid van God? Verschrikt omdat God alle dingen weet. Maar ook bemoedigd vanuit het evangelie. Dat spreekt van Christus, de straf die hij gedragen heeft. De toren die hij ondergaan heeft. Om zo de zaligheid te verwerven. Genade is bij hem te vinden. En wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Want de Heer is goed. Gaarne vergevende. En van grote goedertierenheid. Allen die hem aanroepen. Dan lezen we vers 5. De Joden nu sloegen op al hun vijanden met de slag des zwaards en der doding en der verderving. En zij deden met hun haters naar hun welbehagen. Verschrikking op al die volkeren. En wie het toch nog waagde om de wapens op te nemen, die werd gedood. En in de burcht Susan hebben de Joden gedood en omgebracht 500 mannen. Dat is verlossing. Verlossing voor de Joden. Onze laatste gedachte. En dan worden daar in de volgende 3 versen de namen genoemd van de zonen van Haman. Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Mandata, Parmasta, Arizai, Aridai en Vaizata. En in de Hebreeuwse Bijbel, ik heb dat gezien van de week, staan daar twee rijtjes met namen zo naast elkaar en onder elkaar. En waarom hebben de Joden dat zo opgeschreven? Opdat heel snel en met afschuw in het hart die namen gelezen zouden worden. Zonen van Haman. Haman was hen voorgegaan in vijandschap tegen de Joden. En die zonen zijn in dat spoor verder gegaan. Zij sloegen hun handen niet aan de roof. Dat mocht wel. Maar alleen die vijanden werden gedood. Je leest ook niet dat vrouwen en kinderen gedood werden. Ieder werd dus gedood vanwege zijn eigen zonde. Dat is nog zo. Wanneer we een zondige vader of moeder hebben. En die leven ons een zondig leven voor. En door genade mag het bij ons anders zijn. Dan zal die zonde van die ouders ons niet aangerekend worden. Ieder is zelf verantwoordelijk. Maar wie wel in dat zondige spoor gaat, die zal ook de toren van God ondervinden. Naar verlossing voor de Joden. En we gaan daarvan zingen uit Psalm 118, het derde vers. Dat spreekt van de verlossing die de Heere werkt. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Derde vers van Psalm 118. Verlossing. De Heere heeft die verlossing gewerkt. Ten zelfde dagen kwam voor de koning het getal der gedoden op de burcht Susan. En dat wordt dan ook bericht aan Esther. En dan komt Esther, nadat ze gehoord heeft
van die 600 die omgebracht zijn. Toen zeide Esther, dunkt het de koning goed, men laten ook morgen de Joden die te Susan zijn toe te doen naar het gebod van heden. 500, die eerste, ik zei het net verkeerd, 500 die eerste dag omgebracht. Maar niet alle vijanden omgekomen. Dus dan vraagt Esther, mag het nog een dag? Hoe moeten we daarover denken? Is dat nou niet erg bloeddorstig? Is dat niet wreed om nog een dag vijanden te doden? Maar dan moeten we bedenken, geliefde gemeente, alleen die vijanden werden gedood die de wapens opnamen tegen de Joden. Dus zelfs nog na die eerste dag, nadat de verschrikking over al die volkeren gekomen was en nadat er al omgebracht waren 500 in Susan alleen al, toch nog vijanden die doorgingen. Ja, zo vijandig is de mens de eeuwen door geweest in de richting van het volk van de Joden. En dat is vandaag nog zo. Die vijanden die opnieuw zouden proberen de Joden te doden, die zouden omgebracht worden. Dunkt het de koning goed, men laat ook morgen de Joden die te Susan zijn toe te doen naar het gebod van heden. En men hangen de 10 zonen van Haman aan de galg. Ja, die liep in het spoor van hun vader. 10 zonen, omgekomen, gedood en aan de galg gespitst. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, de vloek van God hen getroffen. En die moet ons allemaal treffen. Wij zijn allemaal zondaren. Maar een ontelbare schare zal niet door die vloek getroffen worden, omdat Christus de vloekdood gestorven is. De koning geeft toestemming, vers 14. En er werd een gebod gegeven te Susan. En men hing die 10 zonen van Haman op. En de Joden, vers 15, die te Susan waren, vergaderden ook op de 14e dag der maand Adar. En zij doden te Susan nog eens 300 mannen. Maar ze sloegen hun handen niet aan de roof. En in zijn totaliteit in al die landen, we lezen dat in vers 16, 75.000 gedood. En als je dat nou deelt door 127 landschappen, landen zouden we misschien wel kunnen zeggen, minstens zo groot als Nederland, dan was er toch nog maar 600 per land. Maar in zijn totaliteit toch nog wel heel wat. Maar de Heere heeft die verlossing gewerkt. En na die 2 dagen kwam er rust. Dit geschiedde op de 13e dag der maand en op de 14e dezelfde rusten zij. En ze maakten dezelfde dag en dag der maaltijden en der vreugde. En op de burg Susan na de 13e en de 14e, de 15e dag, een dag der maaltijden en der vreugde. Vreugde vanwege de verlossing die de Heere had gewerkt. En zij die echt de Heere dienden, hebben met hun hart de Heere mogen loven en prijzen. Er zijn mensen, toen en ook nu, die roepen tot God als de nood komt. Als de nood voorbij is, ontbreekt de verwondering en de dankzegging. En dan gaat het leven gewoon weer door. Zonder enige omkering. Een woord voor bekering is omkering. Heel bekend woord. En die omkering, geliefde gemeente,
werkt de Heere. Hij doet dat naar zijn welbehagen door zijn woord en geest. Hij gaat werken door zijn geest in het hart. En die geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. De zonde van het ongeloof. Het ongelovige verwerpen van het woord van God. Doet u dat nog steeds? Als u dat nog steeds doet, dan verwerpt u ook de gerechtigheid van Christus. Dan betrouwt u misschien nog wel op uw eigen goede leven, uw vroomheid, uw godsdienst en wat er al niet kan zijn. Kijk maar naar Saulus toen hij nog onbekeerd was. Ook dan is het voor de Heer niet te wonderlijk om in te grijpen. Saulus werd omgekeerd. Omgekeerd door God. Al die eigen verdiensten en eigen gerechtigheid uit handen geslagen om het alleen te verwachten van de gerechtigheid van Christus. En heeft die enige naam gegeven tot zaligheid mogen prediken. En in hoeveel levens is die ommekeer niet gewerkt door God? Denk aan Lydia. Denk aan de stokbewaarder. Denk aan al die plaatsen waar de apostel Paulus is geweest. Waar hij het woord van God heeft gepredikt. En daarvan geldt, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat brengt als het goed is op de knieën, gemeente. En dan smeken wij om de werking van Gods geest. En als we nou eerlijk moeten zeggen, ik mag het zelf wel kennen. Er is een ommekeer in mijn leven gekomen. Mijn aangezicht is naar God gewend. De vreze Gods in mijn hart gewerkt. De liefde Gods in mijn binnenste uitgestort. De haat tegen de zonde is werkelijkheid geworden. Ik overdenk heel andere dingen als vroeger. Er is heel andere vreugde gekomen dan vroeger. En ook heel andere droefheid dan vroeger. Alles ten diepste verandert. Alles omgekeerd. Strijd tegen de duivel. Tegen de wereld en de zonde. Ja, dat is reden de Heere dankend erkennen. Maar als we het dan eerlijk moeten zeggen. Bij mijn kind. Bij mijn kleinkind. Is het zo anders? Wel, de Heere werkt ommekeer. Hij is het die blinde zielsogen opent, wat ik al zei. Die het hart te hart kan verbreken. Eén druppel van zijn liefde op dat harde zondaarshart. En het smelt weg. Laten we groot denken van de almacht van God. En met het volmaakte gebed mogen bidden, uw koninkrijk komen. De Heere werkt wonderen, tot eer van zijn naam. Vijanden buiten de kerk, vijanden binnen de kerk, zij worden tot volgeling gemaakt. En er zijn geen afvalligen. Er is geen afval der heiligen. Wel van mensen die niet echt de Heere dienen. Denk aan Orpa. Diende niet echt de Heere. Was verbonden gebleven aan haar volk en aan haar afgoden. Denk aan Judas. De Heer Jezus had het gezegd, één van u is een duivel. En dat is wel uitgekomen. Dat was Judas. Maar de andere discipelen, al vluchten zij dan. En al heeft Petrus tot driemaal toe gezegd en zelfs onder ede. En met zelfvervloeking de zaligmaker niet te kennen. Geen afval. Want God houdt vast. Is dat geen rijke troost? Ook in onze tijd. De Heere houdt klein en groot in de genade vast. Hij zal nooit hun val gedogen. Hij zal nooit toelaten dat ze een prooi worden van de vorst der duisternis. Maar door alles heen, welke dingen ook nog zullen plaatsvinden, betoont de Heere zijn liefde en zijn trouw. En daarom zal de Heer ook de eer krijgen van de verlossing. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen. Gij hebt uw volk beveiligd, de vijanden ten onder gebracht, de zaligmaker geboren doen worden, de zaligheid door hem doen verwerven, en die verworven zaligheid wordt ook geschonken. Daar gaat gij mee door. Ook in onze tijd doen we het ook in rijke, ruime mate in het midden van onze gemeente. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in ons hart. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Geef verlangen om vanmiddag weer naar uw huis te gaan. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij het eerste vers van Psalm 27. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 27e Psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.